En tenslotte heb ik hier voor me liggen 2 Thessalonicenzen 2. Dat is bepaald niet het eenvoudigste gedeelte in dit verband, maar ik waag het er maar op. 2 Thessalonicenzen 2. Hoofdstuk waarin de apostel begint met schrijven: wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastig bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. Ik stop hier maar meteen. Want wat de apostel dus feitelijk zegt, is dat de gelovigen niet meteen verschrikt zouden moeten worden of ineens hun verstand zouden moeten kwijtraken. Want haastelijk betekent in de Statenvertaling altijd plotseling, zomaar, eensklaps, plotseloos, of het is goede Nederlandse woord ook alweer, zoiets. En de bedoeling is dat gelovigen niet plotseling bewogen worden van verstand of verschrikt. Let op dat verstand voorop staat, want in tegenstelling tot dat wat we nog wel eens horen, geloof is niet in strijd met het verstand, maar in overeenstemming met het verstand. Ja, wij zijn nou eenmaal zeker van het een en ander, omdat God het ons geopenbaard heeft, en onze zekerheid putten wij uit de schrift, die zich overigens zelf bewijst. En we zouden daarbij moeten blijven en niet verschrikt raken door allerlei gebeurtenissen, leringen, of zelfs door brieven waar de naam van Paulus onder gezet wordt, want er is heel wat vervalsing in omloop geweest en tot in onze dagen is dat nog steeds zo. Daar zou ik je niet verder wijs in maken, want het heeft geen enkele zin, denk ik. Maar het gebeurt wel. Wat zegt de apostel? Je moet vooral niet denken dat, en dan staat er in de Statenvertaling, dat de dag van Christus al aanstaande waren. Dat moet ik helaas corrigeren, want er staat niet dag van Christus, dat is een misverstand. Dat moet er staan dag des Heren, en alle andere en latere Nederlandse vertalingen hebben dat ook. Het gaat niet over de dag van Christus, die is namelijk wel op komst in elk geval. Term dag van Christus heeft rechtstreeks van doen met de opname van de gemeente en de openbaring van de gemeente voor de rechterstoel van Christus. Per slot, het woord dag, ik kan het ook niet helpen, het woord dag heeft zelfs in het Nederlands ook de betekenis van oordeel. En de dag van Christus is niet zozeer een tijdstip, hoewel alles altijd op een bepaald tijdstip plaatsvindt. Maar het is in de eerste plaats het oordeel van of door Christus. Dat heeft altijd betrekking op de gemeente. Want waar het gaat om een oordeel over de wereld, wordt niet de naam van Christus gebruikt, maar de naam des Heren. Dat wil zeggen Jehovah. En dat heet dan ook sinds oudtestamentische tijd de dag van Jehovah, de dag des Heren. En het is die uitdrukking die hier ook staat. Of althans hoort te staan, maar in elk geval, ik ga er maar niet dieper op in nu. Maar algemeen is men daarvan overtuigd. Hier staat niet dag van Christus, hier staat dag des Heren. En voorts, aanstaande zijn, hebben wij de idee van tegenwoordig dat het betekent dat het binnenkort komt. Weet je wel, aanstaande dinsdag, aanstaande donderdag, dus de eerstvolgende. En toch is dat niet de echte betekenis dat aanstaande waren. Kun je rustig vertalen als aanstond. Alsof de dag des Heren al aanstond. In de zin van alsof de dag des Heren al begonnen was. Kijk, aanstaande dinsdag, wel die dinsdag staat nog niet aan. Maar voor zover er een dinsdag aanstaat, is het komende dinsdag, als u begrijpt wat ik bedoel. Dit is gewoon Nederlands, heeft met Bijbelstudie eigenlijk niks van doen. Maar de uitdrukking vertaald met aanstaande waren wil zeggen dat jou aanstaat. Als je radio aanstaat, dan weet je, dan werkt die al. En de idee hierachter, achter deze vers, is dat deze Thessalonicenzen in dermate grote verdrukkingen waren, zoals ook uit het eerste hoofdstuk blijkt, dat sommigen op grond daarvan en op grond van wat hen wijsgemaakt werd, kennelijk, dachten dat die verdrukking, dat wil zeggen de grote verdrukking, of althans de dag des Heren al begonnen was. En dat de verdrukkingen die men leed, dat het verdrukkingen waren die van Gods wegen over hen kwamen. Dat is iets wat men ons in onze dagen ook altijd probeert wijs te maken. Er hoeft maar iets verkeerd te zijn met het weer of wat dan ook. En er is altijd wel iemand die dan roept dat het een oordeel Gods is. En vooral over de christenen die niet christelijk genoeg meer zijn of zoiets. Of zich niet meer houden aan alle 10 de geboden. Jawel, want we hebben er minstens 10 wel. Nou, wat een godsdienst denk ik dan altijd. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Maar hoewel het natuurlijk zo is, maar daar ben ik dit weekend mee begonnen, dat gelovigen altijd verdrukkingen leden, per definitie, hoewel het zo is dat de wereld ons haat, omdat wij hem kennen, maar zij kennen hem niet, en hoewel het zo is dat wij hier in het Westen de eeuwen door in het algemeen de Heer kenden, en die lui daar in het Oosten, waar we het al uitgebreid genoeg over gehad hebben, niet. En hoewel daar dus altijd verdrukking, vervolging en wat het maar was, uit voortkwam, zijn die vervolgingen, benauwdheden, verdrukkingen niet de grote verdrukking. En het is ook niet een oordeel van wat van Gods wegen, of dat van Gods wegen, over de gelovigen kwam. Maar het was de strijd die tot de gelovigen kwam door de duivel. En men zou de duivel en onze lieve Heer vooral niet met elkaar verwarren. En ik zeg het zo onbenullig, omdat ik het tamelijk onbenullig vind om die twee met elkaar te verwarren. Maar als je niet gehinderd wordt in kennis van zaken, zeg ik altijd, je Bijbel niet kent, is het makkelijk genoeg om die twee met elkaar te verwarren. Tenslotte, ook vandaag roept men, die Allah van die lui daar is toch eigenlijk dezelfde als de God van de christenen en van de joden enzovoort. Je moet u zeggen, het is hem niet, het is de grote tegenstander, het is de duivel. Daar gaat het om. En de geschiedenis bewijst dat dus ook. De tegenstellingen die er zijn, bewijzen dat ook. Toch? Hoe dat ook zij, verdrukking zal er altijd zijn. Bovendien kennen wij uitspraken als bijvoorbeeld die van Jacobus. Die zegt, acht het voor grote vreugde, broeders. Gewoon Jacobus 1, vers 2 is het, geloof ik al. Het is eigenlijk het eerste vers van de brief. Acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in menigerlei verzoeking valt, wetend dat de beproeving uw geloofs enzovoorts. Leidzaamheid werkt en de leidzaamheid werkt bevinding en de bevinding bewerkt hoop en de hoop wordt niet beschaamd. Alleen had ik even kortsluiting nu met de eerste verse van Romeinen 5, waar woorden van gelijke strekking staan. Dus ik citeer het daar verder uit nu, maar leg ze maar naast elkaar. Romeinen 5, de eerste verse, en Jacobus 1, de eerste verse. De algemene gedachte is dat die verdrukking, die is er nou eenmaal. Dat komt omdat wij in deze wereld eigenlijk helemaal niet thuis horen. De wereld haat ons, zoals ze de Heer Jezus haat, tot in onze dagen. Dat is een normaal verschijnsel, maar zegt de Bijbel daarover, het is op zich niet zo erg, want het werkt alleen maar tot opbouw van ons geloof. Het maakt ons alleen maar trouwer aan de Heer. En om uit de historie dan iets te citeren, het bloed der martelaren. Nou? Goh, dat hoort toch echt algemeen bekend te zijn, hoor. Het bloed der martelaren is het zaad der kerk. Hoe meer er vervolgd werd, hoe sterker de kerk groeide in de dagen van de vervolgingen nog onder de Romeinen, in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Daar komt die kreet vandaan, maar hij is later weer van stal gehaald in de dagen van de reformatie uiteraard. Precies hetzelfde verhaal. Zo werkt het ook. En het is ook nuttig voor ons geloof. Want ons geloof wordt juist gebouwd in de verdrukking. Daar juist in de verdrukking zullen wij genoodzaakt zijn om ons vertrouwen, geloof, want dat is hetzelfde, te stellen op onze Heer in plaats van onszelf of in plaats van wat dan ook in de wereld. Zie, verdrukkingen zijn er altijd, maar het is niet de grote verdrukking. En als je kunt bewijzen dat gelovigen door verdrukkingen gaan, heb je nog niet bewezen dat de gemeente door de grote verdrukking gaat. Het is een naïef misverstand, maar het is wijdverbreid, hè? Voor dat doel schrijft Paulus dus, laat je niks wijsmaken. Want als het gaat over, vers 1, de toekomst van onze Heer Jezus Christus, in de praktijk betekent dat gewoon zijn wederkomst. Dieper ga ik er nou toch niet op in. En onze toevergadering tot hem, strikt genomen, onze toevergadering tot hem is niet de wederkomst van Christus. Hè? Men, als je het strikt neemt, hoeft voor mij niet zo strikt, maar als je het strikt neemt, onze toevergadering tot hem, namelijk de opname van de gemeente, is niet de wederkomst van Christus, maar het is wij gaan naar hem toe. Als voorbereiding op, dat is waar, de wederkomst van Christus. Want de Bijbelse gedachte is, en ik citeer altijd dan gewoon Colossense 3, ik meen vers 3 of vers 4, waar staat dat wij weten dat wanneer Christus zal geopenbaard worden in heerlijkheid, zal geopenbaard worden, wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. De wederkomst van Christus is namelijk ook de wederkomst van de gemeente. Op precies gelijke wijze. En we zouden ze niet door elkaar halen, want dan krijgen we de verkeerde toekomstverwachting. Wij wachten niet op de wederkomst van Christus, wij wachten op de opname van de gemeente. En daarna wacht de hele wereld op het openbaar worden, Romeinen 8, op het openbaar worden van de zonen Gods, meervoud. En dat is Christus en de gemeente, uiteraard. Maar goed, wat de apostel nou zegt is dit, als het gaat over de wederkomst van Christus en onze toevergadering tot hem, hij zegt dan moet ik je zeggen dat de dag des Heren is nog niet begonnen. Want dat is een strekking van vers 2. Dat kan namelijk niet om een heleboel redenen niet. Begrijp je me goed? Als ik het moet uiteenzetten, doe ik het toch anders dan Paulus het doet. Maar wat maakt het uit? Ik zou zeggen, ik zou schriftplaatsen naast elkaar leggen waarin de dag des Heren genoemd wordt. En dan blijkt dat de dag des Heren helemaal officieel begint aan het einde van de 70ste week van Daniël. Namelijk als Jeruzalem verwoest wordt en de Heer verschijnt op de Olijfberg aan zijn gelovig overblijfsel daar. Kortom, als al een einde gemaakt is aan de tegenwoordige Joodse staat Israël, dan pas begint de dag des Heren, die namelijk betrekking heeft niet alleen maar op Israël, maar op alle volkeren. Dat is strikt wat de Bijbel erover zegt. Ik ga dat nou niet uitleggen, maar het betekent automatisch dat aangezien de Heer op de Olijfberg nog niet verschenen is en dat Jeruzalem nog staat, is dus de grote verdrukking niet begonnen en ook niet de dag des Heren. Met betrekking tot de wereld in elk geval niet. Dus we kunnen het rustig laten voor wat het is. De apostel Paulus echter maakt van de gelegenheid en de eventuele vraagstelling gebruik om het een en ander uiteen te zetten met betrekking tot de volgorde der toekomstige gebeurtenissen. En hij zegt dan ook, vers 3, dat u niemand verleiden. Leuk is dat, hè? Toen met de Heer Jezus vroeg in Matteüs 24, wanneer zal dat zijn? Enzovoorts. Er was een eerste opmerking, dat u niemand verleiden, want er komen valse profeten, valse christussen onder mijn naam en weet je veel wat. En als je aan Paulus vraagt, hoe is dat nou met de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat is eveneens de eerste uitspraak, hier in vers 3, dat u niemand verleiden, waaruit je rustig kunt concluderen dat de eeuwen door er alles aan gedaan is van de kant van de tegenstander om ons te verleiden en ons deze waarheden af te nemen. Om ons in onzekerheid te brengen. Om ons vertrouwen, geloof, ons vertrouwen op de Heer aan te tasten enzovoorts. En om bovendien leringen aan te hangen die volstrekt in strijd zijn met het woord God zelf. De Heer leidt ons niet in verzoeking, hij leidt ons niet in verdrukking. Het gebed wat christenen 2000 jaar lang gebeden hebben, al of niet fanatiek en al of niet uit gewoonte, wordt heus verhoord. Namelijk, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Zie? En dan moet je daarna niet komen, maar we gaan straks wel die verzoeking of die benauwdheid of die verdrukking in of iets dergelijks. Het is grote onzin. Bovendien, zoals sommigen ons willen vertellen, zou het zo nuttig zijn dat wij als gelovigen door de grote verdrukking gaan, dan heb ik meteen meelijden met al die gelovigen die het niet gehaald hebben en die voor die tijd zijn overleden, op wat voor wijze dan ook, want zij zullen de vreugde en de zegeningen van de grote verdrukking dus helaas niet mogen smaken. waarmee ik maar gezegd wil hebben dat dit dus echt een onzinnig argument was. Dat verdrukking nuttig is voor gelovigen, dat is inderdaad juist, dat leert de Bijbel ook. Maar de grote verdrukking is een heel ander verhaal. De grote verdrukking bestaat uit oordelen Gods die komen over een ongelovige mensheid. En zoals God een oordeel bracht over Sodom, maar dan toch eerst de rechtvaardige Lot uit Sodom verloste, hoewel de man bepaald geen fanatieke gelovige was hoor, maar dat is tot jullie troost dan. Zoals God dat toen deed en eerst Lot eruit haalde, zo doet hij dat met het oordeel over de wereld. En dat het oordeel over Sodom een beeld is van het oordeel over de volkeren, staat ook zwart op wit in de Bijbel, want de vergelijking wordt op meerdere plaatsen gemaakt. Dus ik doe daar dan ook maar het zwijgen toe. En toen de Heer het oordeel van de vloed bracht over heel de mensheid, zorgde hij toch dat Noach en zijn achttal in de boot zaten. Ik weet niet of daar de uitdrukking vandaan komt, in de boot zitten, maar niettemin was redding voor hen, Noach en zijn achttal. Of ze het leuk vonden, werd hen niet gevraagd. Hurry up and close the door. Shut the door was het, hè? Hurry up and shut the door. In dat liedje van Tennessee Ernie Ford song. Ja, precies. Onder andere dan. Zo was dat. En zo is het natuurlijk, al deze dingen zijn een uitbeelding van de toekomende verlossing, namelijk die van de gemeente. En wij verlaten deze plaats voor dat oordeel Gods over deze wereld losbarst. Per slot, wij komen niet in het oordeel, want daar zijn we van verlost. Johannes 3, wie gelooft wordt niet veroordeeld. Op geen enkele wijze. Dus wij komen niet in het oordeel, punt 1. Punt 2, wij maken niet deel uit van deze wereld. Hoewel velen denken van wel, maar wij maken niet deel uit van deze wereld en dus verdwijnen wij. Zoals we vanmorgen gelezen hebben in Openbaring 12, de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. En als je dan vraagt, waarom weten zo weinig mensen dat, dan zeg ik, nou, dat zal ik je nou eens vertellen. Even onder elkaar hier. Dat komt omdat men heeft uitgevonden, voor de gelegenheid zelfs, heeft men het uitgevonden, dat de gemeente niet een mannelijke zoon is, maar een vrouwtje. Een vrouwtje zelfs, want zij is dan ineens één bruid. Al jaren, dus duurt wel een lange verkering, maar goed, maar... Zij is de bruid, een vrouwtje. Want gek genoeg, heel die lering over dat de gemeente de bruid zou zijn, symboliek natuurlijk, maar de bruid zou zijn van de Heer of zo, die opvatting, die speelt in de praktijk van het kerkelijk christelijk leven en in de theologische praktijk geen rol van enige betekenis. Men kent de leer, maar het speelt geen rol van enige betekenis. Behalve daar waar men de opname van de gemeente, de wederkomst van Christus enzovoorts, verwacht. In Nederlands jargon, in Maranatha-kringen heet zoiets. En zodra het gaat over de bruid, de gemeente als bruid, dan betekent het of niks, en dan haalt men het ook niet aan, of men verbindt er meteen de consequentie aan dat het bruidje opgeknapt moet worden, anders ziet ze er niet uit op de bruiloft. Dus ze moet baden in ezelinnenmelk. Want dat staat ook allemaal in de Bijbel, die waren. Ook Esther trouwens. Was het ezelinnenmelk? Ik geloof dat. Dat is een zuster die beweert stellig dat het zo was. Dus dank u. Nou goed, maar in ieder geval moest, weet ik veel, de gemeente moet zich reinigen, bereid zijn om als bruid de bruidegom te ontvangen. En meer van dat soort uitspraken. Nou vind je dat soort uitspraken wel in de Bijbel, maar ze gaan niet over de gemeente, ze gaan over Israël. Want de gemeente wordt ons weliswaar als vrouwelijk voorgesteld, maar dan toch zeker niet als een vrouwtje. Laat staan als een bruid. Een bruid helemaal niet trouwens. Het woord kom je in dat verband nergens. Absoluut nergens tegen in de Bijbel. Neem maar een concordantie en zoek het maar na. De gemeente wordt als vrouwelijk voorgesteld, omdat de gemeente ondergeschikt is aan de Heer Jezus, aan Christus. Het ondergeschikt zijn is een vrouwelijke positie per definitie. Heb je nog een paar mooie woorden? Ja. En in dat verband is gemeente bovendien ook een vrouwelijk woord. taalkundige zin. Maar op die grond wordt de gemeente in de symboliek voorgesteld niet als de bruid in relatie tot de bruidegom, maar als de vrouw in relatie tot de man met wie zij uitdrukkelijk in gemeenschap leeft. Is vast wel iemand die straks wil uitleggen wat dat woord betekent. En ik heb mijn vader, die deed er wel eens laconiek over, tenminste niet in het publiek, maar naar mij toe wel. En die zei dan, ja, weet je wat nou het eigenaardige van het verhaal is? Die hele leer van de gemeente als bruid zegt, kan mij eigenlijk niet schelen, want het is maar een theorie zonder praktische consequenties. En zeg maar, de ene echte praktische consequentie die er dan vastzit, eigenlijk, is dat als men leert dat de gemeente de bruid is, dan ontkent men dus de gemeenschap die er is tussen de Heer en de gemeente. Dan ontkent men dat jij en ik als gelovigen, dat wij leven in gemeenschap met, want dat is de Bijbelse term, in gemeenschap met de Heer, terwijl de Bijbel daar nou juist vol mee staat. Hij zegt, nou ja, en in die kringen weet je zelf ook wel dat, ja, voor het huwelijk mag er geen gemeenschap zijn, zeker in die kringen niet. Dus, klaar ben je. Of juist niet. Dit kan eigenlijk niet meer. Nee, dat kan niet. Maar goed, vooruit dan maar weer. Maar je begrijpt toch waar het over gaat? De schrift leert dat wij één plant met hem geworden zijn. Dat we leden zijn van zijn lichaam. En die dingen worden weliswaar niet ontkend. Letterlijk, maar via die leer van die bruid wel. Zeg maar, nee, straks zullen we de Heer ontmoeten enzovoorts. En daar moeten we voor bereid zijn. En we moeten dus onszelf daarvoor reinigen. En meer van dat soort uit zijn verband gerukte Bijbelse begrippen enzovoorts. En daarom ziet men niet meer dat als gesproken wordt over een mannelijke zoon die weggerukt wordt tot God en zijn troon, dat het daarbij gaat over de gemeente. Men ziet de gemeente niet als mannelijk. Hoewel er in Efeze 4 gezegd wordt dat de gemeente zal opgroeien tot mannelijke rijpheid. Nieuwe vertaling, NBG bedoel ik. In de Statenvertaling, tot een volkomen man. En hoewel Paulus schrijft aan, ik meen de Corinthiërs, houd u mannelijk. En meer van dat soort uitspraken. Zie? En als je dat weet, dat wij het lichaam zijn van de man van Christus namelijk, dan herken je in de mannelijke zoon in Openbaring 12 zonder meer de gemeente. Bovendien, wie anders wordt er nou weggerukt tot God en zijn troon? Israël toch niet? Die wordt hooguit verzameld naar Israël in de troon van de Messias, wellicht, maar niet tot God en zijn troon. Dat is een heel ander begrip, veel hoger, namelijk een hemels begrip. En daar gaat het maar om, hè. Bij de les blijven en dit soort dingen gewoon met verstand beoordelen. Zie, schrift met schrift vergelijken, geen overhaast en zeker geen eenzijdige conclusies trekken. Dat is het verhaal altijd. Laat je niks wijsmaken. Goed. Maar Paulus zegt dan hier over die dag des Heren, alsof die al aanstond, al aangebroken was. Hij zegt dat u niemand verleiden op enigerlei wijze, want die komt niet, die dag des Heren. Tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Onder afval te verstaan, afval van, zullen we zeggen, afval van het geloof heet zoiets, weet je wel. Afval van mijn paar de 10 geboden of wat men maar roept in dat verband. En ja, daar ga je weer. Dan kan je natuurlijk zeggen van, nou ja, er is natuurlijk al jaren grote afval in Nederland. Hè? De christenen vormen in Nederland nu nog maar een minderheid, 50 jaar geleden, nog veruit de grootste meerderheid. Toch? Dan is het toch sprake van afval. Maar waar hebben we het over? Je kunt net zo goed 100 jaar teruggaan en dan roep je precies hetzelfde. Want ook in die tijd was afval. Ontkerstening vindt al plaats sinds, in ieder geval sinds de laatste 200 jaar. Nou ja, eigenlijk al sinds de Franse Revolutie officieel. Sinds Bonifatius vermoord werd in Dokkum. Dat zou ook kunnen, ja. Maar goed, dat is wel erg lang terug. Maar ja, sinds de verlichting, zuster, ja, is maar geen doel. Maar inderdaad, dat is wat er gebeurt. Je kan het altijd aanwijzen. En als je het ergens in de wereld wil aanwijzen, want dat kan ook overal. is altijd wel iemand te vinden die niet zo fanatiek meer is, zeg ik altijd. En dan zeg je, kijk, dat is de afval waarvan de Bijbel gesproken heeft. Niettemin zijn er ook hele volkstammen die leren dat er juist voor de wederkomst van Christus eerst nog een zogeheten opwekking zou komen. Waar ze dat dan vandaan halen, is mij ook een raadsel. Begrijp je wat een chaos dat allemaal is? En dat ik het aanhaal is zeker niet om je in verwarring te brengen, maar gewoon te zeggen, laat het maar allemaal rustig liggen. Lees wat de Bijbel erover zegt, trek geen overhaaste conclusies, maar hou je aan de schrift, wat die ervan zegt. En wat die afval betreft hier, er staat niet tenzij dat eerst afval gekomen zij, er staat tenzij dat eerst de afval gekomen zij, want waar het om gaat, is dat termen als de toekomst van onze Heer Jezus Christus en de termen als dag des Heren, zijn termen die natuurlijk soms letterlijk en soms indirect ontleend zijn aan de oudtestamentische profetieën. Voor dag des Heren geldt dat in elk geval. En bovendien, ook in Matthäus 24, waar de Heer antwoord geeft op de vraag van zijn discipelen, verwijst hij uitgebreid naar oudtestamentische uitspraken die hij vervolgens toelicht. En als we hier dus lezen, de dag des Heren, die in het Oude Testament zo vaak werd aangekondigd, komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen zij, dan is de vraag, welke afval? Antwoord, de afval. Vraag dus weer, welke afval? En mijn antwoord is een simpele, die van Daniël 8. Nee, ik zoek het niet op, ik heb geen tijd. Maar in Daniël 8... is sprake van eerst het Medo-Persische Rijk, daarna het Griekse Rijk, en in de dagen van dat Griekse Rijk, of wat erop volgde, de dagen van Antiochus, Epiphanes enzovoort, zou Israël, of hoe het dan maar genoemd wordt, want daar ga ik helemaal niet op in de afval overgegeven worden. En dat is ook gebeurd, want waar het over gaat, heb ik al genoemd, is dat in de dagen van die Antiochus Epiphanes, die zichzelf beschouwde via Epiphanes als de geopenbaarde, bedoeld is de geopenbaarde godheid, de verschenen godheid, die Antiochus Epiphanes, die eigenlijk dus een voorbeeld is van, laten we zeggen, de antichrist of zoiets, hè, die presteerden het om het judaïsme, de Joodse godsdienst te verbieden, de tempel te ontheiligen, een beeld van Zeus en Jupiter op te richten, dan enzovoort. Ik meen dat ik het al gezegd heb hier van het weekend, dus ga er maar niet verder op in. Die afval was dat. Dat wil zeggen, ze werden verplicht een andere religie aan te hangen. Heet dat dan een afval? Ja, omdat die andere religies gewoonlijk een afwijking zijn van de Bijbel, van de Bijbelse. En de God in andere religies is een afwijking van de God van de Bijbel. Dat geldt inderdaad ook voor de Griekse religie, dan wel mythologie. Dat zou ik wel kunnen aantonen, maar dat doe ik nou maar niet, toch? Het neemt me veel te veel tijd. Maar als die profetie in de toekomst alsnog en definitief vervuld zal worden, als dus werkelijk de afval komt, dan wil het zeggen dat het dus, naar het voorbeeld van in de tijd Antiochus Epiphanes, het judaïsme verboden wordt. In de aanbidding van de God der Joden, dat de Joodse heilige plaats, want die term wordt daar gebruikt, de heilige plaats, de Joodse heilige plaats ontheiligd wordt, en dat er een beeld wordt opgericht, gewijd aan, het was vroeger Zeus, dat is de Satan trouwens, maar in de toekomst denk ik aan Allah of zo. Nou ja, het kan ook de Maitreya zijn, maar in de praktijk maakt het geen verschil. Want het is de God die men dan aanhangt. Die voor een belangrijk deel afgeleid is van de God van de Bijbel, zoals Allah dat ook is. Want men schrijft dat Allah is de God van Abraham en Ismaël en van de oud-testamentische profeten enzovoort. Dat is hij niet, maar het is daar wel aan ontleend. En dus is dat afval. Want daar gaat het om. En over die afval wordt gesproken. Wij lezen dat ook heel gedetailleerd in andere schriftgedeelten, waaronder inderdaad Openbaring 13, waar zelfs sprake is van de oprichting van dat beeld. Nou ja, in Daniël 2 eigenlijk al, in Daniël 3 heel definitief, maar er zijn nog wel meer plaatsen waar het voorkomt. Op Daniël 11 trouwens ook eigenlijk. De God maar een zin. Maar goed, daar ga ik maar niet op in. Maar, en er wordt uitgebreid beschreven dat inderdaad in ieder geval het judaïsme, dat wil zeggen de Joodse godsdienst, verboden wordt, onderdrukt wordt enzovoort, op straffen van dood. Daar komt het op neer. En uiteraard dat dat verband houdt met de verbreiding van het Mohammedanisme, al is het dan wellicht in aangepaste vorm, dat is wat het is, ja. Die afval komt eerst, dat is een afval die officieel begint in het midden van de 70ste week van Daniël, waarvan de Heer zei, we zijn er snel overheen gelezen zaterdag, waarvan de Heer zei, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft, staande in de heilige plaats, de term uit Daniël 8, als dat beeld daarop gericht wordt, dan moet je maken dat je wegkomt, want dan begint de grote verdrukking, in ieder geval over de Joodse staat. En het loopt na 3,5 jaar uit op de ondergang van die staat en de verwoesting van Jeruzalem. Wegwezen dus. Dat staat daar. Die afval is dat. In de tweede helft van de 70ste week. Want ik zei al, de dag des Heren begint officieel na de 70ste week pas. En dus zegt Paulus, nou, die kan niet begonnen zijn, die dag des Heren. Want eerst komt de afval. En daarmee dus de openbaring van de mens der zonde, de zoon des verderfs. Ook nu, ik kan het echt niet gedetailleerd uitleggen, maar wat ik erin lees, is de verschijning gewoon van de antichrist. Die heet de mens der zonde, eigenlijk de mens der wetteloosheid. Hij had zich aan geen leringen, geen regels, geen wetten, maar wet betekent ook onderwijzing. En dus hij had zich niet aan regels. En het leuke is eigenlijk dat inderdaad de islam heeft eigenlijk geen theologie. Nou ja, ze hebben er wel een ontwikkeld. Maar in de Koran kom je die in ieder geval niet tegen. En de Maitreya, langs andere route, meer langs de boeddhistische route is dat, die heeft het ook niet, net zo min. Die zegt, oh, alle religie is goed, maakt verder niet zoveel uit. Ze leiden toch allemaal naar mij. En waarbij je dus zegt, maakt me niks uit wat jullie leren als je maar bij mij komt. Het ideaal van veel voorgangers in onze dagen trouwens ook. Wat je ook leert, maakt me niet uit als je maar bij mij komt. Ik zeg het altijd precies andersom. Het kan me niet schelen bij wie je komt als je maar houdt aan de Bijbel. En daardoor laten onderwijzen. We hebben geen persoonlijke belangen verder, toch? Nou goed. Dus, hoe dan ook, De afval begint officieel in het midden van de 70ste week van Daniël. Dat is het begin van de grote verdrukking voor het Joodse volk. Officieel volgens de Bijbel. En het kenmerkt zich door de oprichting van dat beeld. Maar dat beeld is gewijd aan wat de Bijbel dan noemt de antichrist. Dus het is meteen ook inderdaad de openbaring van deze mens der zonde, de zoon des verderfs. Kan niet missen. Zie? Nou. En over hem staat dan wie hij is, namelijk vers 4, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Nou, dat is de duivel. Als ik maar één antwoord mag geven op de vraag wie is dat, dan is het de duivel. Die stelt zich boven al wat God genaamd wordt. We hebben het ook heel snel even gelezen in Jesaja 14. Dus als we boven God staan, verheft zich boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Dat is maar één van zijn methoden, overigens. Hetzelfde geldt voor Allah, want stelt zich feitelijk boven de God van de Bijbel. Maar ja, zoals we zeggen, dat is de duivel. En hetzelfde geldt voor de Maitreya en het achterliggende boeddhisme. Daar kent men geen God. Überhaupt niet. En er is de Boeddha, de hoogste mens, maar daarmee het hoogst ontwikkelde wezen in heel de schepping. En in de westerse variant de top, de piek van de evolutie van de mens. Want evolutie is daar populair, dus dat woord moet je in je formuleringen dan meenemen. De hoogst geëvolueerde mens, maar goden bestaan daar niet. Zie? Zo doe je dat ook. En eigenlijk in het zogenaamde moderne christendom, daar staat humanisme. Het is daar officieel een vies woord, maar in werkelijkheid zijn dat humanisten. Daar staat de mens, men noemt hem de naaste, omdat het beter past in het klassieke jargon. Daar staat de mens bovenaan en heeft men dus God vervangen door een mens. En zo formuleer ik het, omdat het zo staat in Romeinen 1. En hoe het dan precies heet, welke namen het heeft, hoe het historisch ontstaan is, maakt jou geen bal uit. Ook in Groningen niet, maakt jou geen bal uit. Dus het is allemaal hetzelfde namelijk. Men stelt zich boven God en daar gaat het maar om. Langs welke weg dan ook. Maar het is de duivel. Zie? En dan komt er een pracht van een dubbelzinnige uitdrukking. Want er staat, hij stelt zich tegen God. Verheft zich boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Zodanig dat hij in de tempel Gods als God zal zitten. Zichzelf vertonende dat hij God is. Maar de aardigheid is dat er in die dagen helemaal niet een tempel is. Een tempel Gods. Ook zeker niet in Jeruzalem. Daniel spreekt trouwens niet voor niks in dat verband over de heilige plaats. En opmerkelijk is, je hoeft er maar één keer over na te denken, opmerkelijk is dat hij niet zegt de tempel. Want de aanvankelijke toepassing van de profetie was in de dagen van Antiochus. En dat was een tempel toen. Niettemin in de profetie staat de gekke uitspraak, de heilige plaats. Hetgeen toch op zijn minst suggereert. Op zijn minst suggereert dat in de uiteindelijke vervulling van de profetie er geen sprake is van een tempel, hooguit een plaats waar de tempel vroeger ooit stond. De heilige plaats. Ik geloof niet in de herbouw van de tempel in antichristelijke tijd. Ik geloof dat de tempel definitief herbouwd wordt in de 1000 jaren. Daar heb ik nogal wat argumenten voor. Maar ik zal ze u nu ook maar weer besparen. En ook, maar ook als de Heer zelf, Matthäus 24, Daniel citeert, zegt hij, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats, niet in de tempel. Zie, die is het niet. Waarom staat hier nou toch in de tempel Gods? Begrijp me goed, zo'n beeld zou staan in Jeruzalem en op de heilige plaats, maar geen tempel. Zo'n beeld zou bovendien staan, maar dat kan ik nou ook zo snel niet aantonen, maar zo'n beeld zou staan in alle steden ter wereld. In ieder geval in de grote steden ter wereld. Ontleen ik in elk geval aan Daniel hoofdstuk 11. Maar waarom staat die tempel Gods? Wel, daar heb ik een heel eenvoudige verklaring voor. Als je tempel Gods terugvertaalt, dan moet je het niet al te letterlijk doen, maar vertalen moet je nooit al te letterlijk doen. Als je terugvertaalt naar het Arabisch, dan staat hier gewoon Babel. Want in het Arabisch, Bab-el, betekent zoiets als poort gods. El, Allah, poort gods. Maar een poort is een ruim begrip. Poort in het algemeen staat voor de plaats van waaruit heerschappij uitgeoefend wordt. Is het van een koning, dan is het een paleis, is het van een god, dan heet het een tempel. En waar het in werkelijkheid een god is, met een kleine letter, de god deze eeuw, die regeert vanuit Babel, kun je dus gewoon Babel vertalen met poort gods, dan wel tempel gods. Het is dan wat, het is een beetje een omweg, maar het punt is gewoon, hij zou dat overal doen. Maar waar het ook is, je kunt het zelfs helemaal overdrachtig nemen. Hij zal de plaats van een god innemen. Daar waar God hoort te zijn, al was het maar in de gedachten van een mens, daar zit deze figuur. En in de praktijk is dat de duivel. Dat is wat het is. En op zonderschoolniveau, die tempel gods kan ook je hart zijn hoor. Nee, doe nou eens even net of je een kind bent op zonderschool. Dan laat je dat toch gewoon aanpraten, dus dat is niet moeilijk. Je zou in je hart wonen. Dat zou de tempel God zijn. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? Eerste Korinthebrief. Nou, daar gaat het dus werkelijk om. Dat hij de plaats inneemt die God zou innemen, in elk geval. Maar dat het in Babel is, dat geloof ik al zijn leven, maar dat blijkt uit andere schriftplaatsen. Maar hij zal daar een positie innemen en zal zich vertonen als God. Dat is wat de Maitreya doet, maar dat is wat de duivel dus doet, de antichrist. Hij is ook de God deze eeuw, hij is de duivel zelf. Maar dan baarlijk heet zoiets in oud jargon. Dat wil zeggen in lichamelijke gedaante. En daarna gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb, waaruit volgt niet dat de apostel Paulus verwachtte dat het in die dagen allemaal zou geschieden, maar wel dat de verwachting van de wederkomst van Christus en alles wat ermee samenhangt essentieel is voor het leven en daarmee voor het denken van het kind van God. Voor ons ook dus. Ongeacht wanneer het dan precies zal zijn en hoe lang het nog duurt. Maar daar hoop ik nog even op terug te komen. Daarna staat er vers 6 en nu. Dat wil zeggen, concluderend uit het voorgaande. Wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij, die mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, de antichrist, opdat hij geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Dat betekent natuurlijk dat er een tijd voor staat, maar dat betekent ook dat er omstandigheden, dingen zijn waardoor deze figuur niet geopenbaard wordt. Kortom, waardoor deze dingen helemaal niet gebeuren. Begrijp me goed, als deze figuur niet openbaar wordt, dan breekt die periode van afval in de tweede helft van de zevende week niet aan. En zolang dat nog niet aanbreekt, breekt zeker de dag des Heren niet aan. Dus je hoeft je nergens zorgen over te maken. Maar nu de clue, wat wederhoudt hem dan? Wat hem wederhoudt, weet gij. En daar raken we altijd in de problemen, niet omdat de Bijbel daar onduidelijk over is, want ik blijf volhouden dat het uiteindelijk een gemakkelijk schriftgedeelte is, maar omdat mensen het niet zien zitten of het niet mee eens zijn of het anders zelf hadden uitgedacht, proberen ze deze dingen weg te redeneren. Wat wederhoudt hem? Het is heel gemakkelijk. Nou goed, laten we het nou voor vandaag een keer van de andere kant bezien. Waarom denk je dat die duivel zijn opwachting niet maakt hier beneden op aarde? Dat is makkelijk zat omdat de aarde een vernederde plaats is. Het is de laagste plaats in de schepping. Je kunt nog lager, maar dan ben je buiten de schepping. In de buitenste duisternis, daar beneden is dat, hè? Naar Bijbels jargon dan, hè? Je denkt ook niet dat hij naar de aarde wil. Bovendien, tegen kerst weten we allemaal weer dat als iemand uit de hemel naar de aarde komt, is dat een vernedering. Dat is wat vernedering is. Naar beneden gaan namelijk. Dus die voelt daar niks voor, die duivel. Die had immers de ambitie om zijn troon te stellen boven God. Hij zoekt het niet hier beneden, hij zoekt het boven. Hij is een hemelswezen. Een engel. Gerub, of hoe het maar heten mag, enzovoorts. Alleen als het helemaal niet anders kan, als er niks anders op zit, als het allemaal afgesloten is voor hem, ja, hoor eens, dan zit er niks anders op, dan blijft alleen de aarde voor hem over. Maar dat doet hij niet vrijwillig. Alleen, dat zal hij op aarde niet komen vertellen, dat hij erboven uitgekwakt is. Hè? Wel, nee. Dat doet hij niet, daar is hij niet dom genoeg voor. En bovendien is hij de leugenaar van te beginnen, dus dat komt hij hier niet vertellen. Als hij hier op aarde komt, dan komt hij vertellen dat hij teruggekeerd is als de hoogst ontwikkelde mens die er is. Hij zit wel aan de aarde vast. Al heeft hij eigenschappen die dan toch wat bovenaard zijn, maar niettemin zit hij dan aan de aarde vast. Met andere woorden, waarom komt hij niet? Omdat hij erboven nog niet uitgebonjourd is. Een bonjour betekent goede dag. En een goede dag, weet je ook wat het is, hè? Dat is zo'n knots met spijkers erin. Dat is een goede dag. Dan kun je dus een map maken, wist je dat niet? Dan zeggen ze goeiedag. Goeiedag. En ze kwakken me van de trap en zo. Ken je dat lied niet? Ken jullie dat lied niet? Rijk de Gooier. Nee? Ze kwakken me van de trap in Utrecht. Nee, meteen. Nou, dat vertel ik dan nog wel eens. Maar in ieder geval, waar het maar over gaat, is simpelweg, hij is daar nog niet uitgekwakt. Gekwakt, nou, goed. In that soul, waarom niet? Nou ja, ik vraag niet echt naar de reden, maar ik vraag naar de redenering. Omdat wij nog hier zijn. Hij wordt er pas uitgeknikkerd als wij daar binnenkomen. Dat is Openbaring 12. Ik heb het verder niet meer gelezen, maar ja, jullie hebben heel wat gehoord. En als je er nooit wat van gehoord hebt, dan stik je er nu langzamerhand in. Dus, sorry. Maar Openbaring 12, de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. De vrouw vlucht naar de woestijn. En hoe gaat het nou verder met de mannelijke zoon? Weet je niet, want hij wordt niet meer genoemd. In plaats daarvan, hij wordt wel genoemd, maar niet onder die naam. Het volgende vers zegt: en Michael en zijn engelen. Welke Michael? Ja, niet een angelologisch verhaal ophangen. Angelologisch verhaal ophangen. Nee, de vraag is van welke Michael? En het antwoord is die uit Daniel 10 en Daniel 12. Die Michael. Wie is dat? We zeggen makkelijk, dat is Christus. In een symbolische voorstelling van zaken. En wie zijn zijn engelen? De gemeente. Michael en zijn engel is gewoon Christus en de gemeente. Jawel. En die krijgen tegen de draak en zijn engelen. Wanneer? Als wij in de hemel komen. Velen denken dat, dan komen wij in de hemel, breekt er een gevecht uit. En dan kwakken wij hen eruit. En dat vind ik wel leuk. We bestellen hen ter aarde, heet zoiets. Dat geeft een bijzonder hoopvolle gedachte is trouwens. Maar, wij vechten allang tegen Michael en zijn engelen, Christus en de gemeente, vechten allang tegen de draak en zijn engelen. Soms heb ik het idee, maar ik kan het niet bewijzen, soms heb ik het idee dat men dat heel vroeger in de eerste eeuwen van het christendom nog heel goed wist. Want de plaatsen op aarde, in Europa in elk geval, waar oorspronkelijk die oude Kelten, dan wel Galliërs, hun eigen goden dienden, gewoonlijk dus op een hoge berg, op de rots, weet je nog, hè, die van Tichelen, maar een grote rotssteen, die plaatsen, in veruit het grootste deel van die plaatsen, daar heeft men later kerken neergezet en torens gewijd aan Sint Michael. Sint Michael. Inclusief de toren op de Hill, hoe heet dat? In Glastonbury. Op de toren in Glastonbury. Overal. En een beetje berg met hoog kasteel was vroeger een heilige plaats, maar is nu gewijd aan Sint Michael. Sint Michael's Mount, dat is nog zo'n ding. En hier voor Frankrijk ligt ook nog zo'nzelfde geval. Zo'n rots net voor de kust, zal ik maar zeggen, weet je ook alweer. Mont Saint-Michel heet dat, dus voor zover men Frans trekt. Dus net zoiets, maar je vindt het overal, Sint-Michaelskerk enzovoort. Want de gedachte is dat op die plek de Satan en zijn personeel verslagen is geworden door Michael en zijn engelen. En wij zeggen dat is bijgeloof, wij protestanten. Maar de historische achtergrond is volkomen juist. Namelijk, de duivel is op die plek overwonnen door Christus en daarmee door de gemeente. Dat is Michael en zijn engelen. Dat men later is kwijtgeraakt. Ja, hoor eens. Men is zoveel kwijtgeraakt. Maar zo is dat gegaan. Nou goed. Wij strijden allang. We hebben een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Dat is de strijd tegen de draak en zijn engelen. En die strijd begint niet bij de opname van de gemeente. De strijd eindigt. En op zijn minst begint te eindigen. Maar de strijd eindigt bij de opname van de gemeente. En wij erin en zij eruit. En onderweg zwaaien we nog even of trekken we een lange neus. Want dan zien we hem voorbij komen. Want ik probeer met zo min mogelijk respect over de duivel te praten. Hè? Als het dan toch moet, dan graag zo. Hè? Nou goed. Maar zo zit het in elkaar. Wat wederhoudt hem dus, begrijp me goed, wij zijn niet degene die ervoor strijden om de duivel tegen te houden, om zijn openbaring op aarde tegen te houden. Wij zijn niet de bestrijders, nu in ieder geval niet, van de antichrist. Sommigen stellen dat ook vast en zeggen, nou ja, dan gaat het hier niet over de gemeente, hier in 2 Thessalonicenzen 2, want wij houden hem niet tegen. We zijn er punt 1 niet mee bezig. En punt 2 zegt men, en wij kunnen het niet tegenhouden, dus wij zijn het niet. En ik zeg, wij zijn het wel, want onze simpele aanwezigheid hier maakt het onmogelijk voor de duivel om hier te zijn. Niet omdat hij hier niet zou kunnen komen, maar gewoon omdat de Bijbel zegt hoe het werkelijk zal gaan. En daarom kan het niet anders. Dat begrijp je toch, hè? Het argument is niet een oorzakelijk argument. Het argument is een schriftuurlijk argument. De Bijbel zegt, zo zit het in elkaar en daarmee uit. Zie? Dat lees je in Openbaring 12 dus ook, in een zeer simpele symbolische voorstelling van zaken. Satan en zijn engelen worden pas op aarde geworpen na en op grond van en door het wegrukken van de mannelijke zoon tot God en zijn troon. Wat wederhoudt hem dus simpelweg onze aanwezigheid hier. En dat is dus meteen het einde van de uiteenzetting en van de argumentatie hier. Hoe weten wij namelijk dat de dag des Heren nog niet is aangebroken? Omdat wij hier nog zijn. Dat is het argument. En als het dat niet is, ik heb heel ingewikkelde theorieën gehoord over dit schriftgedeelte, zelfs heel kort geleden nog. Maar je kan het rustig vergeten, wat voor theorie je ook bedenkt, je verliest dit hoofdstuk uit je Bijbel. Je verliest de uiteenzetting, je begrijpt er daar niks meer van. De vraag is, hoe weten wij dat die grote verdrukking dan wel de dag des Heren niet is aangebroken? Het antwoord is simpelweg, omdat wij hier nog zijn, punt, eind van het verhaal. Maar de enige echte moeilijkheid is dat de apostel zegt, wat hem wederhoudt weet gij. En in het vers daarvoor, gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. Het hele verhaal is, ze lieten zich van de wijs brengen. Ze hoorden iets anders, ze waren meteen van slag. Kijk, dat zou dus niet moeten gebeuren. We zouden nergens door in paniek raken. Er kan een boel ellende over de wereld komen. Maar wat dat betreft hebben we ons ook vandaag geen zorgen te maken. Er gebeurt van alles in de wereld, maar het is niet echt alarmerend. Voor ons niet. Absoluut niet. Al was het maar omdat het meestal erg ver van ons bed is en we zouden er geen weet van hebben als we het niet bewust gaan zitten kijken op televisie en zo en al dat soort dingen weer. Dit soort ellende is altijd in de wereld geweest, moord en doodslag. En soms zeg ik, je kunt het maar beter niet weten, heb je er ook geen last van. Er verandert echt weinig mee, hoor. Dat zit alleen maar tussen je oortjes. Zie? Ernstig wordt het pas als inderdaad bijvoorbeeld Nederland bezet gaat worden door de een of andere vreemde mogendheid. Moet er niet aan denken dat de Mohammedanen het nog eens een keer komen doen. Terwijl wij hier nog zijn. Want dat zou best kunnen. Dan denk ik, nou wordt het link. En dan breken er misschien christenvervolgingen uit. Dat zou heel goed kunnen. Was in het verleden ook. En we kunnen het moeilijk zeggen, de Heer heeft gezegd dat dat niet zou gebeuren of dat hij ons daarvan verlost. Want dat heeft hij in het verleden ook niet gedaan. Dus vooruit. Zie. Maar zolang het is zoals wij nu zijn, maakt niks uit. Maar het idee dat die dag des Heren begonnen is, oordelen van Gods wegen, of dat de duivel al geopenbaard is op aarde, of de antichrist, kun je rustig allemaal vergeten, dat gebeurt in onze tijd niet. Wij zien het aankomen en verder strekt het ook niet. Wij kunnen het zien aankomen en ik denk dat ik het zie, ik hoop dat jullie dat nou ook zien. We zien hem aankomen en dan zeggen we, nou, er gaat niks mis. Nee, in particuliere levens kan er een heleboel misgaan, dat gebeurt ook. Maar op het wereldtoneel gaat niks mis, het gaat precies zoals God het dan van tevoren gezegd heeft. Maar daarvoor moet je natuurlijk dit soort schriftplaatsen wel kennen. Hoe dan ook, wat hem wederhoudt weet gij, opdat hij geopenbaard wordt te zijner eigen tijd, waaruit ook volgt dat de opname van de gemeente plaatsvindt op onze eigen tijd. Het is dezelfde tijd namelijk. Wij weg en hij wordt openbaar. En er staat een tijd voor. Goed. En dan vers 7. Want in vers 6 staat dat hij openbaar worden. Het idee van openbaar worden is niet dat hij, dat die antichrist of die mens der wetteloosheid of de duivel er ineens is. Het idee is hij was hier altijd al. Toen heb ik het nagebracht aan Petrus, want je moet elke theorie meteen controleren. Dus toen heb ik het eerst nagevraagd aan Petrus. En die zei, Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Dus hij was hier altijd al. Alleen niet zichtbaar. En openbaring is het tegenovergestelde van verberging, in elk geval in de Bijbel. En waar het op uitdraait, dat is dat hij in de toekomst hier op aarde openbaar wordt. Dan spreekt men ook over de baarlijke, dat betekent lichamelijke, duivel. Een verschijning daarvan. En dat komt pas in de toekomst. Want vers 7, want de verborgenheid, dus tegenovergestelde van openbaring, de verborgenheid der ongerechtigheid of der ongerechtige, dat kan net zo goed, en dus van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs uit vers 3, de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht, gewerkt. Dat wil zeggen, in het verborgene werkt hij al lang. En dat is wat Petrus dus ook zei. En voor zover het Babel heet, werkt Babel in het verborgene. Ik kan het niet missen. Ik geloof niet dat ik het hier gezegd heb, deze twee dagen. Maar kijk, ik heb wel gezegd, Babel was de hoofdstad van het Rijk van Nimrod, maar vooruit. Maar daarna van het Babylonische Rijk. Babel was de hoofdstad van het Mede-Persische Rijk. Babel was de hoofdstad van het Griekse Rijk. Althans was de bedoeling. En toen brokkelde dat wat uit elkaar. Toen kwam het Romeinse Rijk en van dat Rijk staat in Daniël 7, het was verschillend van alle vorige rijken. Maar wat is nou het verschil tussen het Romeinse Rijk en al die vorige rijken? Is maar één verschil, één echt verschil namelijk, en dat is dat Babel er niet de hoofdstad van was, maar Rome was dat. Waarna sommigen gezegd hebben, nou geen nood, dan noemen we voortaan Rome Babel, hebben we het gebrek weer opgelost. En de reformatoren hadden daar niet de minste aarzeling bij. En nu ik het toch sta te vertellen, schiet me ineens wat anders binnen. De vergaderingen, ken je die? De vergaderingen van gelovigen, ken je toch, hè? De brethren, die zijn ontstaan ongeveer in 1830... Nee, ik kom daaruit, dus ik ben vrij goed op de hoogte. Maar die zijn ontstaan in Engeland omstreeks 1830. Eigenlijk alleen op basis van de opvatting dat elke georganiseerde kerk per definitie Babel is. Omdat het weliswaar christendom is, maar het verbindt zich met de wereld. Heeft een wereldlijke organisatievorm en structuur. En machtsverhoudingen daarin. Waarbij bepaald wordt wie er wel en niet aan het avondmaal mag deelnemen en dat soort dingen. En dat is bij sommige broeders het zoiets in het verkeerde keelgat geschoten. Die zei, weet je wat, dan gaan we gewoon thuis avondmaal vieren. Of we huren een zaaltje, we bouwen een keet, zonder toren uiteraard. En we zetten er niet op die en die church, maar we zetten erop, in het Nederlands deden ze dat, in Nederland, vergaderlokaal. Wat lastiger was, want je moest een brede gevel hebben, anders past het niet op. Maar als je in Nederland zoiets tegenkomt, dan heb je nog een echte zaal van de vergaderingen. Vergaderlokaal, met kleine letters. Want elke kerk was per definitie Babel. Dat is oude en heel inmiddels vergeten. Ik niet. Nou, ik denk dat het waar is. Maakt Till er ook niet zo zwaar aan op zich. Maar onthouden vooral, hè. Maar de reformatoren, hoe heet ze, de kerkenvormers, hadden niet de minste moeite om het stempel te drukken op Rome. De grote tegenstander, hè. Dus, maar vergis je niet, en dat is wat ik nu bedoel te zeggen, in de tijd van Rome, het Romeinse Rijk, en wat er voor door moet gaan, ook in latere tijd, is Babel verborgen. Het is er wel, maar het heet alleen niet zo. Dat is ook niet zo gek. Want het koninkrijk van Christus is er ook, maar het heet ook niet zo. Het is namelijk ook in het verborgene. En wij maken er deel van uit. Maar waar de Heer zijn koninkrijk verborg, en waar de Bijbel dus spreekt over de verborgenheid of verborgenheden van het koninkrijk, daar is aan de andere kant ook sprake van het verborgen koninkrijk van de duivel. En daarom is het zo chaos in de wereld, want niemand kan er nog een touw vastknopen. Wat is het nou? Wij zeggen hier, de duivel regeert, twee zalen verderop zingen ze God regeert, en daarna zingen we hier ook weer God regeert. Maar wie regeert er nou eigenlijk? Het wordt knap ingewikkeld, toch, of niet? En dat komt omdat het allemaal in het verborgene werkt. Het komt niet aan de oppervlakte. Maar in de toekomst gebeurt dat, want in de toekomst zal de ongerechtige geopenbaard worden. Vers 7, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gebracht. En vandaar in openbaring 17, die vrouw met het naamplaatje, een dubbele naam, verborgenheid Babylon. Maar daar is ze openbaar. Maar de uitdrukking verborgenheid erbij wil zeggen, ze was er altijd al, als beginsel, alleen nu heeft ze gestalte gekregen, letterlijk in de stad, en draagt ze ook weer de naam, Babel. Nou goed. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht, alleen die hem nu wederhoudt, die zal het blijven doen, totdat hij uit het midden zal gedaan worden. Die hij is degene die wederhoudt, het is namelijk gewoon de gemeente. Dat men dat niet ziet, heeft een heleboel redenen, maar het helpt als men de gemeente als vrouwtje en als bruid ziet, want als er dan staat hij, dan herkent men daar de gemeente niet in, hè? Ja, zo lijkt dat. En voor degenen die willen dat de gemeente door de grote verdrukking gaat, is het dus makkelijk. Dit is niet de gemeente, want de gemeente is de bruid. Moet het zij zijn. En dan maken ze van die hij iemand heel anders. En daar kun je nog de hond van de buren van maken natuurlijk. Als je dat zou willen, moet je op kunnen promoveren, denk ik wel eens. Maar vooruit. En wie het maar is, of men maakt er God van die het wederhoudt. En soms maakt men ervan, het is de duivel zelf die uit het midden zal weggedaan worden ooit en een keer. Dat kan allemaal wel zijn, voor mij mag je het zo lezen, maar dan staat er onzin. Dan heb je wel een constructie gemaakt en een verklaring bedacht, maar bij elkaar is het niks. Slaat nergens op, zijn vest betekent niks meer. Natuurlijk wordt de duivel uit het midden weggedaan. Maar wat heeft dat van doen met dit schriftgedeelte hier? En met de aard daarvan? De gedachte is, nee, deze gebeurtenissen vinden niet plaats zolang wij hier zijn. En pas als wij hier weggehaald worden, pas dan, enzovoorts. Nou ja, toen heb ik er ook nog eens een gehoord. Die zei, maar uit het midden weggedaan worden. Je kan van de gemeente toch niet zeggen dat hij zich bevindt in het midden. Maar dan blijkt omdat het midden eigenlijk nog de plaats is van heerschappij en troon. Dan zeg ik, oh nee, kan dat niet. Wie maakt er de dienst uit hier in de wereld? Wat is de grootste macht in deze wereld op dit moment? Politieke macht. Al jaren. Nou ja, de christelijke landen. Echt waar. Of je dat nou leuk vindt of niet, gewenst vindt of niet, of dat nou hun roeping is of niet, daar gaat het nou niet om. Het gaat om, niet om een waardeoordeel, het gaat om het feit. Zie je? En ik denk dus dat je onder het midden rustig kunt verstaan in onze dagen de Verenigde Staten van Amerika. En die wordt uit het midden, uit de positie van het midden, positie van wereldheerschappij, feitelijk in de praktijk, weggenomen. En ik zeg niet dat Amerika imperialistisch is of uiterst op wereldheerschappij. Ik zeg alleen dat het de grootste politieke macht is die er bestaat. En dat Amerika dat nooit gezocht heeft, daar ben ik stellig van overtuigd. Iedereen die verstand heeft van politiek heeft mij verteld, Amerika zoekt altijd het isolationisme. Amerika is ontstaan uit mensen die de wereld ontvlucht zijn. Ze zijn zo ver mogelijk weggetrokken en hebben zich daar op een eiland, een verre wereld, afgesloten. En ze zijn daar niet wakker te krijgen totdat je er bommen op gooit. Zoals de Japanners deden op Pearl Harbor in de tijd. En nou zoals de... Nou ja, Bin Laden het gedaan heeft, zal ik maar zeggen. Dan worden ze wakker, ja. Maar ze hebben dat nooit gezocht, maar ze bevinden zich wel in die positie. En daar gaat het om. Maar de gemeente zal worden weggenomen. Zal uit het midden weggedaan worden. En meteen, en als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Die figuur uit vers 3. De welke de Heere verdoemd zal door de geest zijns monds. Kijk, nu staat het er alsnog, maar nou kan het ook. Eerst de gemeente weg, dan wordt deze antichrist, zal ik maar zeggen, openbaar. En op zijn beurt wordt hij weer weggedaan door de adem van Gods mond. Door het zwaard dat uit zijn mond uitgaat, zeg maar gewoon door zijn woord. En dat in de verschijning of door de verschijning, namelijk zijn toekomst. Zijn verschijning, namelijk zijn toekomst. In de wederkomst van Christus namelijk. Dat is het idee. Waaruit in ieder geval volgt dat deze antichrist al openbaar wordt voor het einde van de 70ste week. Want daar begint de toekomst of de verschijning van de Heer Jezus Christus. Maar voor die tijd is die antichrist al openbaar. Die komt dus eerst. En daarna komt Christus en daarna vindt er die strijd plaats en langzamerhand de verandering van machtsverhoudingen. En daarom wordt nog wat over die duivel gezegd en dan is de kring rond. Want de Thessalonicenzen werden verleid, volgens vers 1 en 2. En nu zijn we bij de verleider, bij de duivel, van wie Paulus zegt, hem wiens toekomst is naar de werking des Satans, jawel, het is de uitwerking van de Satan in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, omdat zij geen liefde hadden voor de waarheid. Omdat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben. Let op dat er niet eens staat, omdat ze de Heer niet aangenomen hebben. Ze hebben de liefde der waarheid niet aangenomen. Men zoekt de waarheid niet. Je mag het niet zeggen meer, hoor, want het is politiek verbazend incorrect. Maar van oudsher heeft men altijd geweten en ook genoteerd dat Arabieren geen liefde hebben voor de waarheid. Begrijp ik goed? Natuurlijk, er zullen er zijn die dat wel hebben, dus komen er niet mee aan. Maar zo in het algemeen, waarheid betekent daar niks. En voor vele volkeren betekent waarheid niks. Er zijn zelfs talen waarin niet eens een woord voor waarheid bestaat. En als je dat niet begrijpt, ga je feliciteerd. Toch? Want als het goed is, voor ons is waarheid alles en is er zonder waarheid geen leven. Daar gaat het om. En waar we waarheid zoeken, vinden we hem in wie de waarheid tot uitdrukking komt, die de waarheid is, dus met een mooie metafoor, namelijk de Heer Jezus Christus. En als men liefde heeft voor de waarheid, dan vindt men de Heer. En als men geen liefde heeft voor de waarheid, wel hoe vaak dan ook aan zulke mensen het evangelie gepredikt wordt, hoe goed het wellicht ook uitgelegd wordt, met welke emotionele overredingskracht men ook benaderd wordt, het zal niet werken. Als men geen liefde heeft voor de waarheid, is men niet ontvankelijk voor het evangelie, is men geen toebereide aarde en zal het zaad geen vrucht dragen. Zo zit het. Kan liefde voor de waarheid dan niet ontwikkeld worden? Ja, dat wel. Maar velen hebben het van nature en anderen hebben het van nature niet. Of nauwelijks. Een twijfelachtige zaak. Maar het is wel zo. Hoe dan ook. Omdat ze de waarheid niet lief hebben, vers 11. Daarom zal God hen zenden een kracht der dwaling. Maar dat is de duivel. Hij is kracht der dwaling. Nou kijk, als Christus kracht is tot zaligheid, is de duivel kracht der dwaling. En dat hij een kracht is, kan je niet ontkennen. En dat hij de leugenaar is en dus tot dwaling brengt, kun je ook niet ontkennen. Dus kracht der dwaling, het is gewoon de duivel zelf. Daarom zal God hen zenden, postpakketje uit de hemel, postregel hierop, alsjeblieft. Bam. Laat me vallen door het luik, denk ik dan. He? Ja, zo gaat het ongeveer. Daarom zal God hun zijn de kracht der dwaling, dat zij de leugen, en dus de leugenaar, zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Begrijp me goed, dat gebeurt in de toekomst, maar hetzelfde beginsel bestaat en werkt nu ook in onze dagen. Maar alles in het verborgene. Alleen dan wordt het tot een climax gebracht, omdat het inderdaad in de openbaarheid komt. Maar nou terugkeren naar onze positie. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Op grond van geloof hebben wij deel aan die verkiezing van Gods wegen en aan het plan Gods om ons in te leiden in heel de waarheid, was de bedoeling. En dat is een werk dat God aan ons zou doen. Dat is ook niet mensenwerk. Dat is een werk dat God aan ons zou doen. Het heet heiligmaking. In dit geval heiligmaking des geestes. Heiligmaking des vleesers bestaat sowieso niet trouwens. Heiligmaking des geestes. Dat wil zeggen, het is een werk dat de geest aan ons zou doen. Of een werk dat aan onze geest gedaan wordt. En in de praktijk maakt het toch geen verschil, want het is allebei waar. Het is de geest die een werk aan ons doet en niet aan onze uitwendige mens, maar aan ons denken, aan ons hart, aan onze inwendige mensen. Dat is wat geest heet. Dat zal veranderd worden en daar doet hij een werk. Het is een werk niet in de openbaarheid, niet een werk waarbij hij verdrukking of beproeving over ons brengt of iets dergelijks, maar een werk dat hij aan of beter nog in ons doet door zijn woord. En daarom, of daartoe, vers 14, heeft hij ons geroepen. Zie, God heeft ons van de beginnen verkoren tot zaligheid in heiligmaking des geestes, kortom, in geloof der waarheid. Heiligmaking vindt dus plaats doordat wij de waarheid leren kennen, verstaan en ons eigen maken. Dat is heiliging naar de inwendige mens. En daarna, waartoe hij u ook geroepen heeft, door ons evangelie. En er komt een pracht van een term. Waardoor heeft hij ons geroepen? Door het evangelie uiteraard. Maar staat, door het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Punt. Evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Want hoewel men het in evangelische kring, mijn zinziens, vergeten is, in het algemeen, ik generaliseer veel, maar vooruit. Hè? Maar hoewel men het in evangelische kring vergeten is, is het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Elders heet het tot verkrijging van zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Het gaat namelijk niet alleen maar om dat wij, mochten wij hier komen te overlijden, dan in het hiernamaals terechtkomen in de, wat dan de hemel heet, wat het ook wezen mogen. Hoeveel velen dat denken? Waar het om gaat is dat wij nu reeds, terwijl wij hier op aarde leven, wedergeboren worden, namelijk het leven van Christus ontvangen. En dus uit God of uit de Geest geboren worden, eeuwig leven hebben. Hè? Nu, opdat wij in het bezit van dit eeuwig leven, of nog anders, opdat wij dit eeuwig leven levende, zouden veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon, met dank aan bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 8. Opdat wij nu, nog zijnde in dit lichaam hier op aarde, onze Heer zouden dienen door ons open te stellen, beschikbaar te stellen voor zijn waarheid, waarin wij geloven, en dus voor zijn heiligmakende werk, want zo heet dat, opdat we daarna in de toekomst ook daarvoor lood, namelijk heerlijkheid, een erfenis, een kroon, of hoe het ding maar heet, zouden ontvangen. Heb je die? Daartoe zijn wij geroepen. Niet maar om behouden te worden in de zin van we komen straks in de hemel en dan zien we wel verder. Nee, de bedoeling is dat wij deel zouden hebben aan de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen dat wij met hem zo'n verheerlijkte positie, hoe zeg je zoiets? Heersende positie, maar dat is een lelijk woord, heeft men ons wijsgemaakt. Dat hebben we nog te wijten aan het socialistische tijdperk dat achter ons ligt. Dat mag niet meer. Maar het is wel wat het is. Wij zouden deel hebben aan de heerlijke positie van Christus in zijn koninkrijk. Begrijp me goed, de term, alleen al de term gemeente, ecclesia, is van oorsprong in het Grieks de aanduiding, niet eens van een gemeente zoals wij het vertalen, dat betekent het woord helemaal niet. Maar het is de aanduiding van wat wij in het Nederlands daarna kennen als de volksvergadering. Wat men noemt de Griekse volksvergadering. Dus ontleend aan het staatsmodel van de vroegere, de oude klassieke Griekse koninkrijken. De stadstaten heette zoiets. Waarbij aan het hoofd stond de koning. En de koning verzamelde zich uit het volk. Een raad van, zullen we zeggen, raad van oudsten, zoals Mozes het deed in de tijd bij Israël in de woestijn. En verzamelde zich een raad van oudsten uit het volk. Zo deed de Griekse koning dat ook, van bovenaf. Hij koos mensen uit het volk die hij capabel achtte om met hem mede verantwoordelijkheid te dragen in zijn koninkrijk. En dat heet dan de volksvertegenwoordiging. Maar vergis je niet, die werd niet van onderuit gekozen, die werd van bovenaf benoemd. En ecclesia betekent ook letterlijk dat het gaat om mensen die geroepen zijn uit. Ek is uit en ecclesia komt van kaleo, namelijk roepen. eruit geroepen, boven gesteld. Zelf onze westerse juryrechtspraak, die hebben wij in Nederland niet, maar die is daar ook van afgeleid. Mensen worden uit het volk gehaald, bij elkaar gezet en moeten recht spreken. Zie? Dat is ongeveer wat het is. En daarom heet de gemeente in Hebreeën 12 ook gemeente van eerstgeborenen. Samen met eerstgeboorterecht. Ze dragen medeverantwoordelijkheid. En wij zouden met Christus medeverantwoordelijkheid dragen in zijn koninkrijk. En dan begrijp je ook zo'n tekst als Colossense, die ik al een paar keer genoemd heb. Wij weten dat wanneer Christus zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Daartoe zijn wij geroepen. En de bedoeling is dat wij in ons aardse leven nu, als kinderen Gods, bekwaam gemaakt worden. Wat heet dat? Opgevoed worden. Opgeleid worden. Onderwezen worden. Ervaring zouden opdoen om in de toekomst aan zijn heerlijkheid deel te hebben. Wij zijn van adel. Heet zoiets. Op grond van onze geboorte zijn wij tot dat zoonschap geroepen. En maak je niet ongerust. Romeinen 8 zegt daarover dat wij die kinderen Gods zijn, door de geest Gods geleid worden, maar niet punt, zoals velen denken. Want dan denken we weer dat we geleid worden bij het oversteken en het kiezen van een carrière of weet je veel wat. Hè? Nee, dat zo staat het er nog niet. Wij zouden geleid worden naar onze aanstelling tot zonen. Met andere woorden, er gaat niks mis. En het is ook niet onze keuze dat we daartoe bestemd zijn of gekwalificeerd zijn. De Heer zelf doet dat en hij zegt, maak je geen zorgen, ik regel dat. En van ons wordt verwacht dat we ons daaraan conformeren, daaraan onderwerpen met een iets zwaarder woord, en hem zijn werk in ons laten doen. En dat betekent dat we ons niet laten misleiden door allerlei theorieën, ook niet onze eigen theorieën, dat we ons niet laten meeslepen in allerlei discussies om te kijken of we gelijk kunnen krijgen, of het misschien ook interessante stellingen te berde kunnen brengen of zo. Het gaat er alleen om dat wij de waarheid zouden kennen en geloven. Want langs die weg worden wij bekwaam gemaakt voor onze toekomstige dienst aan de Heer. Dat is waar het om gaat. En als er uiteindelijk toch dat koninkrijk van Christus geopenbaard of gebouwd moet worden in de wereld, als dan toch de duivel en zijn macht in deze wereld bestreden moet worden, moet je zeggen, dat zullen wij ook inderdaad doen, maar niet nu. Dat zullen wij doen, maar straks in de toekomst. Want zoals Satan en zijn engelen op aarde het een en ander overhoop halen, zo zal Christus en zijn engelen, aan wie wij toegevoegd zijn, weer met dank aan Hebreeën 12, zo zal Michael en zijn engelen, of hoe het maar heten mag, inderdaad ook hier op aarde het een en ander tot stand brengen. Daar gaat het om, daarheen zijn wij onderweg. Ik zeg de laatste dagen steeds, Bush zegt wij zullen winnen, daarna zeg ik eerst, dat zal hij niet. Want het loopt toch uit op de wegneming van de gemeente. Als je het mij vraagt, hoort Bush daarbij? Nou ja, als je het hem vraagt, hoort hij daarbij? Zo zit het. Dan moet hij niet op mijn gezag aannemen. En daarna zeg ik, en dus winnen we toch. Maar vanuit een heel andere kant. Trouwens, als je Bush heet, dan heb je als christen niet zoveel mee meer hoor, hier op aarde. Dat weet je toch, hè? In Nederland heten zulke mensen Doornbos. Bush. Bush is een Doornbos. Dat zeg ik wel. En dat is een beeld van de heerschappij van de wet. Daar kom je er niet mee, hè? Maar, nee, echt niet. Maar goed, dat maar even terzijde. Maar waar het om gaat, is dat we een toekomst hebben bij de Heer. Al wat daarvoor nodig is, wordt hier symbolisch voorgesteld. We hebben nogal wat symboliek voor ons gehad van deze dagen. Maar het wordt hier voor ons gesteld. Namelijk brood en wijn. Dat is wat de Bijbel zegt. Wat hij ons geeft, wat Christus ons geeft, wat onze Heer ons geeft, is het leven. En brood en wijn zijn sinds mensenheugenis niet slechts daarvoor noodzakelijk, maar ze zijn daar de uitdrukking van. Leven is eten en drinken. Heel de Bijbel door. En ik herinner mij vroeger evangelisatiesamenkomsten met zang van Marie en Thea Vrij, de echt enige echte zingende zusjes. Ja, wat zongen zij? Dat we zouden komen naar de maaltijd, komt alle dingen zijn gereed in het vaderhuis enzovoorts. De bruiloftzaal heet dat. Dat is een term die wij in het Nederlands niet begrijpen, maar het betekent ook maar gewoon echt, echt. Het betekent alleen maar de maaltijd. Want hoe dan ook, wij worden door de Heer genodigd tot de maaltijd. Daar zouden wij komen, daar zouden wij met hem aanzitten. Dat is de essentie van ons leven. De essentie is niet de strijd tegen de duivel. De essentie is dat wij met de Heer Jezus aanzitten aan het avondmaal. In gedachten heb ik dat schilderij voor me van, hoe heet die jongen ook weer, die schilder die er zo lang over deed. Maar Michelangelo, leuk hè, Michelangelo. De engel Michael, Michelangelo, laatste avondmaal enzovoort. Want dat is een uitbeelding niet meer van wat in het verleden plaatsvond. Het is de zinnebeeldige uitbeelding van de gemeente nu. Met 12 discipelen als de uitbeelding van, het waren er 11 op het schilderij geloof ik maar vooruit. Of waren het toch 12? Weet niet meer. Maar in ieder geval 12 discipelen als beeld van de gemeente. Maar de gemeente officieel uit 12 stammen van Israël. Op grond van 12 geroepen tot heerschappij. Dat is wat er werkelijk achter zit. En wij nu, het enige wat wij zouden doen in ons leven, wat belangrijk is, is dat we elkaar ontmoeten. Maar beter nog, dat we de Heer ontmoeten. Dan ontmoeten we elkaar ook. In die volgorde uiteraard, hè. We ontmoeten de Heer en we ontmoeten elkaar en we zitten aan de maaltijd. En ik bedoel niet dit letterlijke brood en deze wijn, maar ik bedoel wel onze bijeenkomsten waarin het woord van de Heer centraal staat. Dat woord dat ons eten en drinken is, dat leven is en dat ons voedt en ons bekrachtigt en inderdaad onze verwachting stelt niet op de vergankelijke dingen van de wereld, laat staan de politieke wereld, maar onze verwachting stelt op die Heer die de vijand al lang heeft overwonnen en die lacht en zegt: ik heb mijn koning gesteld. Maar vergis je niet, dat is niet alleen de Heer Jezus, dat is de Heer en de gemeente samen. Wij hebben daar deel aan en onze tijd komt nog. Wat staat ons nog te wachten? Het beste. Het beste.